Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is 1 Korinthe 10, vers 14 tot en met 22. En 1 Korinthe 11, vers 17 tot 34. We noemen eerst de schriftlezing 1 Korinthe 10, vers 14 tot 22. En de tweede schriftlezing 1 Korinthe 11, vers 17 tot 34. En we zingen Psalm 12, vers 1, 3 en 7. Psalm 1, vers 1 en 3. Psalm 26, vers 2. En Psalm 32, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezingen 1 Korinthe 10, vers 14 tot en met 22. En 1 Korinthe 11, vers 17 tot 34. En de psalmen zijn Psalm 12, vers 1, 3 en 7, Psalm 1, vers 1 en 3, 26, vers 2 en Psalm 32, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten wij deze dienst voort met het zingen van Psalm 11, 12. 12, het eerste, derde en zevende vers. Psalm 12, vers 1. Behoud, o Heer, wil ons te hulp komen. Dat het volk ontbreekt dat liefde en vrede tracht. De trouw bezwijkt. En het klein getal der vromen nog kleiner wordt in het menselijk geslacht. Derde, de Heere die het waar van het vals kan onderscheiden. Dat heeft ook betrekking op de voorbereiding, de geschiktheid en de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering, of die werkelijk ons deel mag zijn, die het waar van het vals kan onderscheiden. En het mensenhart, hoe listig ook doorziet, snij spoedig af de lippen die ons vleien. De trotse tong weer groot sprak, elk verdriet. En het zevende, gij zult uw volk in bange tegenspoeden, wordt gauw uw Heer bewaren door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden voor dit verdraaid en wrevelijk geslacht. 1, 3 en 7 van Psalm 12.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in het middaguur is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Een gedeelte uit het tiende en uit het elfde hoofdstuk. Allereerst uit het tiende hoofdstuk 1 Korinthe 10, daarvan de versen 14 tot en met 22. 1 Korinthe 10, de versen 14 tot en met 22 en aansluitend uit het elfde hoofdstuk de versen 17 tot en met 34. 1 Korinthe 10, de versen 14 tot en met 22 en 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Daarom, mijn geliefden, vlied van de afgodendienst, als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet diegenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar. Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het een afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt een drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en der tafel der duivelen. Of tergen wij den Heren, zijn wij sterker dan hij? Dit nu hetgeen ik zeg, aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moet ook ketterijen onder u zijn, opdat diegenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, want in het eten neemt u niet geluk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Heb gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij diegenen die niet prijzen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van den Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaarlijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaarlijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heren getuchtigd, omdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Tot zover.
Vergode moeder ons voor het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat moeten uw kinderen het vaak uitroepen? Wat heeft u toch bewogen om te zien naar zo'n krom en verdraaid geslacht van mensenkinderen? Wat heeft u bewogen om voor vijanden en haters van u het liefste dat u had te geven? Heren, dat onbevattelijke van uw zondagsliefde, keer op keer wordt dat een bron van verwondering, van aanbidding ook, dat het u behaagd heeft om niet mensen die het in alles met u eens waren, of die wel enigszins van goede wil waren, maar mensen die van u niets moesten hebben, die maar één taal hadden, de taal van wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben wij gelust om die mens, die niet anders wilde dan dat u zich eeuwig van hen zou afhouden, hebt willen opnemen en verhogen uit de drek en gesteld bij de kinderen, bij de engelen, bij de vorsten, bij allen die rondom uw troon zijn vergaderd. Heren, dat is voor iedere zondaar die werkelijk ontdekt is een vraag, en het wordt ook steeds meer een vraag: wat heeft u dan toch bewogen? Want ook dat volk dat is opgeraapt en dat zo teer is verzorgd, dat zo is gelaafd, dat zo is gevoed met het lichaam en bloed van Christus, dat volk loopt nog steeds weg. Bedroeft u, vertoornt u van dag tot dag. Heren, en dan wordt het wonder alleen maar groter, dat ge de zulke met weldaden overladen en toch weer tegen u ingaande nog verdraagt, telkens weer opzoekt, nog versterkt in het strijdperk van dit leven. Heer, en te midden van alles wat ineenstort, nog zo vasthoudt, waarom vallen wij daar niet mee? Alles wijkt van u af, u houdt uw kerk vast. Eeuwig wonder van goddelijke zondagsliefde. En Heere, wilt u ons die bekendmaken? Want dat is wat wij toch moeten leren. Want dat brengt ons in een toestand des harten die een natuurlijk mens niet kent. Want ach, die aanvaardt alles als vanzelfsprekend, als rechthebbende. En eigenlijk nog ontevreden dat het nog niet meer is. Zelden als een verrassing, een onverdiende zaak. Heren, maar uw volk mag uit een bron putten waarvan het bestaan tevoren niet werd vermoed. Al hadden we duizendmaal gehoord in de kerk dat er een God is, dat geen liefde zijn. Maar het is zo heel anders om uit uw bron te mogen worden bediend, uit uw bron te mogen drinken en nog onbevattelijker om in die bron eeuwig te mogen verzinken. Eerst eruit drinken en dan erin verzinken. Heren, en dat is toch het grote wonder. Dat is toch het grote aangename van die boodschap die gij komt te brengen aan uw volk. Dat er een eeuwige vreugde voor hen is bereid. Dat er voor hen een bron van eeuwige vertroosting is ontsloten. Heren, waar ze zich eeuwig aan mogen loven. En nu staan we ervoor, ook vanmiddag. Nee, niet alleen om te prediken uw goddelijk woord en getuigenis, maar ook om het te horen, om het te verstaan, om het te geloven. En Heren, dan wordt het alleen maar groter, dat u niet alleen een bron ontsluit, dat u uzelf nog weggeeft, maar dat ge ook nog geeft. Een mond om te drinken, handen om aan te nemen. Een volkomen zaligmaker. Niets van ons erbij. We hebben het vanmorgen gehoord van Paulus. Dat was zijn roemtaal. Alles in Christus. Maar we worden dan goddeloos om onze eigen vingers er nog achter te krijgen. Wat wordt het dan godonterend om zelf nog iets toe te brengen. Iets denken te kunnen. Heren, nooit zullen wij u kunnen behagen. Dan alleen met een geschonken geloof. Heren, daar komt het op aan en ook dat schenkt gij al uw volk. Ach, en u wil daartoe de prediking nog gebruiken, ook dit middaguur. Heren, dank dat we hier voor de tweede maal mogen zijn. Opnieuw worden wij bepaald bij het heilig sacrament. Dat gij hebt willen geven in de woestijn van dit leven. Als een oase. Als een elim om daar een ogenblikje te mogen vertoeven. Om een ogenblikje te mogen genieten. Uw goddelijke liefde in Christus. Om vanuit die kracht weer voort te mogen gaan. Want de rust is hier niet. Hier moet dat volk steeds maar weer door. Een ogenblikje zitten aan de tafel van uw liefde. En dan weer opstaan en verder gaan. Totdat de reis volbracht is. Totdat de kerk uitgaat, totdat het eeuwig feest van blijdschap en vreugde in u daar zal beginnen, om nooit meer te eindigen. Heere, zo mag nog het evangelie van vrije genade uitgaan, want ach, als die vraag dan leeft, wat is het dat u toch beweegt ook steeds weer om te zien naar zulke haters van u, zulke goddelozen. Heren, dan is het liefde. Maar ten diepste verstaan we dat ook niet. Want wij hebben lief degene die ons lief hebben. U neemt redenen uit uzelf. Heren, dat zal altijd een grote verborgenheid blijven. Maar het zal wel iets van gezien worden. Ja, de kerk mag hier bij ogenblikken ook wel eens inblikken in dat wonder van vrije gunst. En dan hoeven ze niets meer te weten. Dan gaat de mond weliswaar niet op slot, maar die vragen worden niet meer gesteld. Wat is het dat u bewoog? Maar dan worden ze bewogen om u eeuwig groot te maken. Heer, wat is het dat u bewoog? Wat is het, maar ach, dat we er maar kennis aan mogen hebben. Wilt u dat schenken, onderhouden, O bijzonder vanmiddag als het erom gaat dat sacrament te mogen verstaan. Maar wie zijn daar nu toe geroepen om dat ook te gebruiken? En heren, dat is ook altijd een ontzaglijke zaak. Als we ook in de bediening van het woord hebben te melden wie er buiten staat. Niet dat wij dat uitmaken. Heren, want dan zou het precies verkeerd uitpakken. Maar zoals gij dat zegt, dat onreine afgodendienaars het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dat u het zegt wie er buiten staan en niet gerechtig zijn om te eten van het voedsel dat ge alleen voor uw kinderen hebt verordineerd. Heren, ook dat moet verkondigd worden. En heren, mag dat ook gebruikt worden. Want het is voor een mens zeer onaangenaam om te horen dat hij er buiten staat, want hij wil er altijd bij horen. En het liefst nog vooraan staan, maar dat heeft misschien ook met karakter te maken. Heren, dat weet u, maar ze willen er allemaal graag bij horen. Allemaal, wij allemaal. En dan te horen, ge staat er buiten. En het allerergste, om dat in koude, koele onverschilligheid aan te horen. En straks gewoon weer naar huis te gaan. Alsof er niks was gezegd en niets is gebeurd. Maar er is wel iets ontzettends gebeurd. Want de hoogheilige God heeft zich verwaardigd te spreken tot mensenkinderen. En het oordeel aanzeggende en daaronder dan onbekeerd weer voortlevend. Heren, verhoed dat. Verhinder dat. Wij zullen doen, maar houd ons dan tegen. Dat dat niet meer kan. Heren, want het is ontzettend als wij dat oordeel gaan verstaan. Maar mogen we het dan zo verstaan dat het rechtvaardig is. En dat u juist daarin God bent. Zo rechtvaardig dat u de zonde niet kunt gedogen. En eeuwig onder uw toren moet besluiten. Heren, dat wordt ook een bron van verwondering voor de kerk. Dat het zo rechtvaardig is. Ja, zo rechtvaardig dat ze het ook nooit anders zouden willen. Dat is een groot stuk, heren. Toch leert u dat uw volk. Ach, zo is er veel te vragen. Die erbij horen, die er buiten staan. Bekeerd, onbekeerd. En dat alles in het licht van een ras naderende eeuwigheid. En heren, doordring ons daarvan. Wilt u dan geven? Het is voor u toch niet te wonderlijk. Ook vanmiddag, bij een ieder van ons. Ook het kleinste kind, wat misschien van de prediking niets verstaat. De meest onwillige. De ingeslapene, de indommelende, ach, zoals we allen van nature zijn, toch nog wakker willen maken en kennis van zaken willen geven. Wij willen niets, wij willen nooit, maar als u vanmiddag spreekt, wie zal het dan keren? Als u een zondaar arresteert, wie zal hem dan nog uit uw handen kunnen krijgen? Heren, dan wordt hij gevangen. Gevangen onder het oordeel, maar in die werre gevangenen van de liefde. En daar zal het nog over gaan. Heren, mag het vanmiddag zijn in orde. De zaken voor te mogen stellen. Maar mag er ook zijn door u geschonken geloof. Om al deze zaken deelachtig te worden. Ook in het verband van de voorbereiding. Het teken waarvan ook deze zondag mag staan. Heren, mag ook deze catechismuszondag die we zo aanstond hopen te lezen. Daartoe strekken en dienen. Wij vragen dat voor ons zoals we hier samen zijn. Ook voor al die anderen die thuis met ons meeluisteren. Heren, misschien niet meer in staat aan de mens gesproken om nog oordeel te nemen aan het heilig avondmaal. Maar och, dat ze wel het lam mogen genieten. Dat kan ook in de stilte van de huiskamer. O, er wordt zo vaak een lam genoten in de stilte der eenzaamheid. Als gij overkomt met de zoon van uw liefde en wegschenkt, o, dan is de wereld verslonden. Dan is er een stille gemeenschap tussen u en die ziel. Heren, en dat moet toch gekend worden. Dat heilige avondmaal in de hemel, daar zal niemand gemist worden. En dat we daar maar eenmaal zullen komen. Wij vragen dat voor ons, de ons en allen die ons lief en dierbaar zijn. Hier en elders verkerende en vertoevende. Om vrije gunst, die eeuwig u bewoog, uit genade. Om het bloed des lams. Amen. Aan de orde van behandeling is de 30ste zondagsafdeling. Tevens de laatste zondag van de 16 handelen over de sacramenten. Voor de derde maal staan we dus stil bij het sacrament van het heilig avondmaal, zondag 30. Zondag 30. Vraag en antwoord 80. 81 en 82. Vraag en antwoord 80 van zondag 38. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Antwoord: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis verbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand God zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En zo, alzo, is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag en antwoord 80. 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het antwoord: voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nogmaals vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren, hoe langer hoe meer, hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar die hypocrieten, huichelaars, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Dan 82, vraag en antwoord 82. Zal men ook diegene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Antwoord: nee. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig dat de ordening van Christus en zijn apostelen zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover de lezing van zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus, handelend van het heilige avondmaal, het verschil tussen de mis en het avondmaal, en voort ook handelend van de vereisten van de ware avondmaalsgangers. Wat moeten zij kennen? Geliefden, dat is toch waar wij met name vanmiddag bij zouden willen stilstaan, deze zondag van voorbereiding immers. Dat wilden wij ook boven de prediking van zondag 30 plaatsen. De woorden: de ware avondmaalgangers. De ware avondmaalgangers. En een ieder beproeven zichzelf. De ware avondmaalgangers. En onze catechismus houdt ons dan drie zaken voor die gekend moeten worden, waaruit dus blijkt of men zo'n ware, waarachtige avondmaalganger is of een hypocriet, een ongelovige en een nabijkomende, een ingebeelde. Ware avondmaalganger. Die kent drie zaken, staat hier. Namelijk mishagen. Mishagen, wat is mishagen? Afkeer. Afkeer. Wallig. Dat is het eerste wat hij kent, mishagen. Ten tweede kent hij vertrouwen. Wat is vertrouwen? Dat is leunen op Christus. Dat is vertrouwen. En het derde kent hij begeren. Wat begeert hij dan? Hij begeert hoe langer hoe meer met Christus verenigd te worden. En hoe langer hoe meer naar zijn beeld te worden gebeiteld. Gelijkvormig gemaakt. Of zoals de catechisme zegt, dat zijn leven hoe langer hoe meer verbeterd wordt. Meer gaat beantwoorden aan wat God van ons vraagt. Heel eenvoudig gezegd. Dus drie zaken die bij de ware aandachtsganger aanwezig zijn. Mishagen, vertrouwen en begeerte. En dat laatste heel duidelijk dus gericht op geloofsversterking en levensverbetering, als ik het zo mag zeggen. He, wat zegt u dan? Levensverbetering, kom. Wat hoor je in de evangelische kringen? Groeiend geloof. Dominee, wat gaan we nou toch doen vanmiddag? Zondag 30, gemeente, zondag 30. En de Heilige Schrift, waarop deze zondag zich volkomen grondt. Laten we met Gods hulp erover nadenken. De ware avondmaalsganger kent dus mishagen, kent vertrouwen en kent een bijzondere begeerte. Begeerte. Drie werkwoorden: mishagen, vertrouwen en begeren. Zullen wij samen eerst zingen van Psalm 1. Psalm 1. Eerste en derde, welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En het derde, gans anders is met hem die het kwaad bemint. Gemeente, dat is toch wat in iedere prediking weer terug dient te komen. En daar moeten onze ogen ook steeds meer voor open gaan, dat we altijd met twee woorden spreken. We moeten eerlijk zeggen wat het niet is. He? En velen onder u beklemtonen dat ook, maar niet minder wat het wel is. He? En ja, dat is ook in Gods woord niet anders, ook in deze psalm. Niet daar, maar wel hier. Vers 1. Niet in der bozen raad, maar het derde, heel anders met Gods volk. He? Dat is in vers 1 duidelijk. Een ziel die altijd bezig is met de dingen des Heeren. Blijmoedig dag en nacht. Zeer en wet, herdenk, bepeins en ijverig betracht. En al zo is het niet met de goddelozen. Ik moet het zo zeggen in vers 3. En die wordt hier vergeleken met kaf dat wegstuift voor de wind. De rechtvaardige en de goddeloze. Ze worden ons beide voorgehouden in zondag 1. Wij zingen ervan het eerste en derde vers. gemeente, de ware avondmaalsvanger heeft dus een mishagen. Een afkeer waarvan? We zullen bij het begin beginnen. En we beperken ons tot de catechismus. En dan in deze catechismus het eerste wat het mishagen van die ware avondmaalsganger opwekt, dat is de paapse mis. Ja. De Rooms-Katholieke mis. Paaps, dat is pauselijk. Paus wordt papa, dat is vader genoemd, vandaar pauselijke mis. Dat wekt het mishagen van Gods kind op. Daar moet hij niets van hebben. Hij noemt dat zelfs in de grond van de zaak een verloochening van de enige offeren van het lijden van Jezus Christus. De taal is duidelijk. Verloochening. De enige offerande. En van het lijden van Jezus Christus. En hij noemt het ook een vervloekte afgoderij. Dat zijn twee omschrijvingen die er niet om liegen. Verloochening, afgoderij. Dus dat wekt het mishagen op van Gods kind in zondag 30. Waarom dan? Waarom is de Roomse mis een verloochening? De enige offerande van Christus. En waarom is het een vervloekte afgoderij? Dat is de oorzaak van het mishagen. Daar moeten we heel kort zien wat die mis is. We gaan een ogenblik letten op een dienst waarin dan zo'n mispriester het avondmaal, zeggen wij, bedient. De mis bedient, zegt de Rooms-Katholieke Kerk. En dan ziet je daarvoor een altaar. En daar ligt op brood. Het heet daar al. En wijn. En dan gaat die priester gaat dan woorden uitspreken. Over dat brood spreekt hij uit. Dat is mijn lichaam. En over die beker met wijn spreekt hij uit, dat is de drinkbeker mijns bloeds. En dan gelooft zo'n Rooms-Katholiek mens dat op datzelfde ogenblik, als die priester zegt, dat is mijn lichaam, dat dat ook lichaam van Christus wordt. Dus dat brood, die al, die verandert in lichaam. En op het moment dat hij uitspreekt, dat is de drinkbeker mijns bloeds, zo gelooft de Rooms-Katholieke Kerk dat die wijn verandert in bloed. Dat is de leer van de transsubstantiatie, de overzetting van brood in lichaam en wijn in bloed van Christus. En als dat gebeurd is, dat heet de consecratie, de wijding, dan ligt daar op het altaar dus nu Christus. En vervolgens gelooft men dat Christus zo liggend op dat altaar zichzelf opoffert opnieuw aan God tot vergeving van de zonde van zijn kerk. Weer een offer. Iedere keer als de mis wordt bediend is daar een offer. Christus offert zich iedere keer op aan God tot vergeving van de zonde van zijn kerk. Vervolgens neemt de priester, die al, nu heet dat hostie, na die wijdingswoorden heet het hostie, en die toont dat aan de gelovigen, zo heet het dan in de kerk, het toont daar die hostie. En wat doen dan al die mensen daar? Die vallen op hun knieën en die slaan een kruis en die gaan die hostie aanbidden. Want zeggen ze, dat is Christus en die moeten we aanbidden. Daar in de hand van die priester, daar is Christus, de Zoon Gods, die moet toch aanbeden worden. Dan vervolgens komt die priester langs en legt hij in de geopende mond van al die gelovigen, zoals zij worden genoemd, een stukje van die al op de tong. Nee, geen beker alleen, maar een stukje al, de hostie op de tong van die mensen die daar zo geknield voor hem zijn. Dat is heel kort geschetst de Roomse mis. En daarvan zegt hier zondag 30, dat is ten eerste een verloochening van de enige offerande van Christus. Want daar staat in Hebreeën 10, dat door de offerande van het lichaam van Jezus Christus wij geheiligd zijn. En er staat erbij, eenmaal geschied, dat offer is eenmaal gebracht aan het kruis van Golgotha. Eén keer is dat offer gebracht. En daarom, als Rome zegt, iedere keer als dat op het altaar Christus ligt, offert hij zichzelf, dan is dat dus een loochening, dat is een ontkenning van dat eenmalige offer van Christus. Verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus. Alsof dat steeds weer herhaald moet worden. Alsof dat ene offer aan Golgotha's kruis niet genoeg is. En daarom wordt het genoemd terecht een verloochening. De Roomse mis. En het tweede, ook een vervloekte afgoderij. Tegenwoordig zeggen ze in de reformatorische kerken. Daar moeten we toch nog eens naar kijken, want dat klinkt toch niet zo vriendelijk. Nu ja, we zijn het niet helemaal eens met de Rooms-Katholieke kerk, maar kun je ook wel anders zeggen. Want dat klinkt nogal, hè. Vervloekte afgoderij. En toch moeten we het maar niet anders zeggen, want het is niet anders. Want Rome zegt, door die woorden van die priester wordt brood lichaam van Gods Zoon. En wanneer dan ook dat lichaam, die hostie getoond wordt, moet die aanbeden worden, want dat is God. Dan kan het niet anders dan dat ook wij vanmiddag zeggen, dat is een vervloekte afgoderij, want geknielde zogenaamde gelovigen, ge aanbidt alleen maar brood. U aanbidt brood, want nooit kan een mens van brood God maken. Dit is een verschrikkelijk, alleen om uit te spreken, een verschrikkelijke opvatting. U aanbidt alleen maar brood. En dat is inderdaad afgoderij. Om stof te aanbieden, brood te aanbieden, een broodgod te aanbieden. Een vervloekte afgoderij. Ja, dat is terecht. Het is verschrikkelijk. Alleen geliefde, er is veel meer afgoderij dan dit. Laten we dat direct erbij zeggen. Maar dat is het eerste wat het mishagen van de gelovigen in zondag 30 opwekt. De Roomse mis. En als we dan toch daarover spreken, dan is er nog wel meer wat ons mishagen opwekt, nietwaar? Zoals verder gaan, niet alleen de Roomse mis. Maar zegt u, nou, als ik dan soms zo eens rondkijk hier, dan denk ik, nou, hoort die er wel aan? Dat wekt ook uw mishagen op, hè? Of ik hoor wel eens zo zeggen, ach, tegenwoordig gaan er steeds meer mensen aan. Stroomt maar vol, bepaalde kerken. En dan hoort u ook mishagen ongenoegen in doorklinken. Er is kennelijk nog wel meer dat ons mishagen opwekt, maar laten we het daar maar niet over hebben. Want de catechismus wil ons nu ergens anders brengen. Waar dan? Bij onszelf. Bij onszelf. Wij spreken over de ware avondmaalsganger. Dat ben je niet als je de Roomse mis afkeurt, hoezeer dat ook afgekeurd moet worden. En dat ben je niet als je dan kunt zeggen wat het dan wel moet zijn. Dat moet je wel kunnen zeggen natuurlijk, anders kun je ook geen avondmaal houden. Als je niet weet wat het is, weet u wat het is. Als hier nou het avondmaal wordt gehouden, als de Heer het geeft voor me, wat is dat dan? Nou, we weten alvast wat het niet is. Er wordt niks veranderd. Er wordt niks opnieuw geofferd. En er wordt niets getoond dat u moet aanbidden. U hoeft ook niet te knielen. Jawel, dat moet u wel doen. U moet uw geestelijke knieën buigen en God aanbidden. Maar u voelt wel wat ik bedoel. Nou, dat is het dus niet. Dat gebeurt niet. Wat gebeurt er dan wel? Wat is dan als wij hier des Heren de avondmaal houden? Ook voor de kinderen, 3 woorden. 3 woorden. Ze beginnen alle 3 met een V. Dat is makkelijk om voor jullie te onthouden. Vereniging, vergeving, verering. Dat gebeurt er als haar Gods kind. Hoort u wat ik zeg? Gods kind aan die tafel mag zitten. En dat brood mag eten met geloof. Dan beleeft hij de vereniging met Christus. Zoals dat brood één wordt met die eter. Zo wordt die ziel weer ervan verzekerd. Door God, u bent één met mijn zoon. De eenheid en de gemeenschap met Christus wordt dan verzekerd. En ook beleefd. Tweede, vergeving. Als die beker wordt gedronken met geloof, dan mag die ziel weer van de hemel weten, uw zonden zijn u vergeven. En terwijl hij daar zo verenigd opnieuw met Christus, verzekerd dat hij één is met de Zoon van God. Als hij daar zo zit en weer mag weten, en verzekerd wordt uw zonden zijn u vergeven, dan gaat er ook een gebed op uit zijn hart. En dan aanbidt hij niet een stukje brood, niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen, maar hij aanbidt Christus die aan de rechterhand van zijn vader is. Hij vereert hem die zichzelf heeft doodgeliefd voor een verdoemelijk zondaarsvolk. Zo is dat het heilig avondmaal. Verzekerd worden van uw vereniging met Christus. Verzekerd worden van uw vergeving. En vereren. Met lichaam en ziel van hem die al uw eer, dank, lof en aanbidding waardig is. De Zoon Gods gezeten aan de rechterhand des Vaders. Verhef dan uw harten opwaarts tot in de hemel. Waar Christus Jezus is. Dat is aanbidding, verering. Maar daarmee bent u nog niet een rechte avondmaalsganger. Als de Roomse mis uw mishagen opwekt en misschien nog wel veel meer dingen uw mishagen opwekt. En soms denk ik wel eens, is dat onze godsdienst? Want veelal komen wij niet verder van, dit deugt niet en dat is niet goed. Nou, als je godsdienst alleen maar bestaat uit mishagen, dan moet u daar toch maar eens ernstig naar kijken. En bovendien gaat het hierom. Nu ben ik weer bij de catechismus, de volgende vraag en antwoord. Nu ben ik bij het mishagen aan uzelf. Maar daar moeten we het nu over hebben. En de rest laten we liggen. De ware avondmaalsganger heeft een mishagen aan zichzelf. Er staat al iets bij vanwege de zonde. Er zijn mensen die hebben een zeer negatief zelfbeeld. Die zeggen, ik kan niks, ik tel niet mee, ik hoor toch nergens bij, ik deug nergens voor. Dat kun je misschien ook wel zondekennis noemen, maar dat heeft er niks mee te maken. En dat mag er ook niet zijn, want iedereen is door God gewild. Het gaat over mishagen aan uzelf vanwege uw zonden. En heel nadrukkelijk wordt dat als eerste vereiste, als ik het zo mag zeggen, door de catechismus genoemd. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Nadat dus de vraag beantwoord is, wat is het onderscheid tussen de Roomse mis en het avondmaal des Heren? Daar hebben we iets over gezegd. De vraag, voor wie is dat nou ingesteld? Het antwoord, voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Mishagen, afkeer, walg vanwege de zonden. Ja. En als God uw ziel ontdekt, Dat wil zeggen, als u door de ogen van God mag zien wie u zelf bent, dat is ontdekking, hè? Dan mag u als het ware door de ogen van God uzelf zien. Zult u dat nou eens niet vragen, o Heer? Maar ik ben eerbied gesproken, is door uw ogen zien wie ik ben. Als dat vanmiddag gebeurt, nou, dan zal er een groot geween zijn in Bethel. Een groot geween. Als u door de ogen van God mag zien. En maar niet te veel, want dan zou u sterven. Iets mag zien van wie u bent. En dan ziet u dat u zelf zo'n misdienaar bent. Die niet anders doet dan stofgoden aanbidden. Uzelf voorop. En op de hoogste troon. Stof aanbidden. Heel uw leven niet anders dan vervloekte afgoderij. En verloochening van God in Christus. Zelfkennis, die oude mensen vroeger. Als ze het dan hadden over waarachtige bekering, dan zeiden ze, dan moet je ze onthouden. Dan komt er zelfkennis, godskennis. Hoort u, die zeiden niet alleen zelfkennis, maar die gingen verder godskennis en dan stopten ze op niet. Tegenwoordig stoppen ze daar. Ze zeiden, nou is het beginnetje. En als het beginnetje er is, dan komt de rest ook wel. Zeiden die oude mensen niet hoor. Nee hoor. Die waren goed geleerd, van God geleerd. Die zeiden, en Christus kennis. En Christus kennis. En dan gingen ze nog wat verder. En, en vader kennis, zeiden ze. Voelt u wel? Dat hoor je niet zoveel meer. We zijn al blij met een beginnetje. En we laten ons hoofd een beetje zakken. En dan zeggen, nou, voor een deemoedige gestalte mag hebben. Dan zou ik wel aan tafel kunnen bedenken. En dan zeggen we hebben enige zelfkennis. We vervoeien onszelf, in stof en as. Dat zal dan de aangename gestalte zijn voor God. Dan ben je een Roomse misdienaar en niks anders. Zelfkennis, godskennis, Christuskennis. Let u daarop. Niet zo veel in mijn leven gebeurd, niet zo vaak in mijn leven geschied, maar toen kwam er eens een keer een meisje, de laatste is 18, 19 jaar geweest zijn. Nieuw in de gemeente, in IJsselmuiden. En die zei niet gewoon van hier is mijn doopbewijs, schrijf maar in. Ze zegt, dominee, ik wil eerst met u praten. Ik zeg, zo mijn kind, waarover? Nou ja, toen ik wegging, toen zei die dominee, je kunt niet overal kerken, je moet eerst maar eens vragen hoe ze daar preken. En ga zelf maar eens luisteren en vraag het maar eens na. Of dit, en dan komt het, ook gepreekt wordt, zelfkennis. Godskennis, Christuskennis, zeg kind. Ik wou dat iedereen met die vragen naar de kerk ging. Of die waarheid er nog verkondigd wordt. Dan zag het er allemaal wat anders uit. Wat voor antwoord ik gegeven heb, kom en zie en luister maar. Nu ja, begrijpt u dat? Zelfkennis. En velen in onze gezin te stoppen daarmee. En die zeggen, het overige, oh, dat leert Gods volk niet altijd. En daar hebben ze zichzelf zo even erbij gezet, hè, bij Gods volk, om zo te zeggen. Mensen is listig hoor. Maar u heeft gezongen hè, van een God die dat wel doorziet. Dat u dat niet wil doorzien en dat wij dat bij elkaar goedkeuren. Dat is vreselijk. Maar God doorziet dat wel. Vals en schijn kan hij onderscheiden. Goed, ik moet verder zelfkennis eens. Daar begint het mee. Wat een goddeloos monster ik ben. Moet je nou zo over een mens spreken? Eén ding, gemeente. Eén ding. En meer hoef ik niet te zeggen. Als het dan zo is. En dat is zo, dat kunt u in de Bijbel lezen. Paulus zegt dat de hele wereld verdoemelijk is voor God. Dat zegt toch apostel Paulus? Of zegt hij wat anders? Verdoemelijk, dat is niet anders dan de hel verdient, dat weet u toch. En als nou diezelfde Paulus zegt dat door één zonde de dood in de wereld is gekomen, heeft u dan enige behoefte om het werkelijke karakter van de zonde af te zwakken en te zeggen, nou ja, moet je dan zo over een mens spreken als een soort vuilnisbak waar nou niks van deugt? Als God zegt verdoemelijk, de hel verdient. Dat staat er letterlijk. Wat gaat u er dan van maken? Dat moet u wel durven zeggen. Dat zou ik niet graag doen. Heel de wereld verdoemelijk voor God. Zo erg is de zonde. En heeft God in het paradijs die mens geschapen. Als een diamant die flonkerde van alle kanten. Hoe je hem ook draaide. Hij schitterde tot eer van God. Zelf door de duivel het oor te verlenen. Heeft die mens zich verlaagd. Tot een vijand van God. Zo noemt Paulus hem. Hater en vijand van God. Eertijds dood in de zonde en de misdaad. Dood. Ik ben vreselijk veel moeite mee, gemeente. Dat in onze gezin er steeds meer die ellendekennis wordt afgezwakt. En een soort promemoriepost op de kerkenbegroting wordt geboekt. Nou ja, natuurlijk zijn we allemaal zondaars. Maar daar hoef je verder niet over uit te wijden. Want dat weten we wel. Dat weet u helemaal niet. Dat was wel anders in onze gemeente als u dat wist. Er werd meer geschreeuwd over eigen zonde. Minder uitgemeten de gebreken van een ander. Zelfkennis. Een hellewicht. De dood verdient. Dat gaat hand in hand. Zelfkennis en godskennis. Als licht van het heilig wezen over uw leven valt. Dan zult u nooit meer zeggen. Het valt wel mee. Ik heb u het bewijs wel meer gegeven. En ik neem u vanmiddag weer mee naar de Sinaï, waar de God der ere dondert, waar de wet klinkt en waar het volk beeft. En de dichter zingt, God is een Sinaï van heiligheid, omringd door bliksemstralen. God, een Sinaï, een berg van heiligheid, niet te naderen, niet te beklimmen. En het volk roept het uit, wie zal voor deze God bestaan? Omringd door bliksemstralen, de deugden Gods, de rechtvaardigheid van God gericht als een speer op het hart van de zonder. Wat je hebt tegen God, tegen de liefde, tegen het licht gezondigd. En daarmee voor de duisternis en de dood gekozen. Dat laat God je zien als hij je waarachtig bekeert. En is het over met al dat wat gemakkelijk spreken over zondaar zijn. Dan heb ik maar één woord, goddeloos. Vind ik een wonder dat ik hier vanmiddag nog sta en in de hel lig. Of is het bij u anders? Neemt u nog met recht uw bankje in, uw plaatsje in? Iets van Gods heiligheid en rechtvaardigheid over uw leven is gegaan, dan zegt u dat nooit meer. Er zijn twee dingen als God zich bekend maakt aan uw ziel. Over de volgorde ga ik niet twisten. Het eerste is een grote eenzaamheid zonder God. Vervolgens wordt de zonde u getoond. Want waarom is die eenzaamheid? Waarom houdt God zich achter? Waarom is er geen gemeenschap meer met God? Waarom ben ik een mens die alleen staat? Omdat ik mij door de zonde uit Gods gemeenschap heb losgescheurd. Eenzame zondaren. In deze twee woorden is een hele bestaan samengevat. Paulus zegt het zo, ik heb het u al vele malen voorgehouden. Zonder God. En zonder hoop in deze wereld. En anders kan ik het niet zeggen. Zonder God. Zo eenzaam. En waarom? Door de zonde die scheiding maken. En zonder hoop. Zonder hoop, zegt Paulus. Er is geen hoop meer. Voor een die in zijn zonde leeft en doorgaat. En dat is de nood van de ziel, geliefde. En daar overtuigt God door zijn geest van. En dan brengt hij een mens terug in het paradijs. En daar hebben we het gezien. Dat ik zelf Adam ben. Dat ik van de vrucht heb genomen. Dat ik zelf God wilde zijn. En ik doe niet anders dan God willen zijn. Ik heb de troon, ik regeer, ik heb mijn mening. En u moet naar mij luisteren en ik heb het voor het zeggen. En ik heb altijd gelijk. Mijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Vertuigt de Heilige Geest van dat ik als God wil wezen. Mijn leven in eigen hand heb genomen. Als je dat mag zien, dan komt er een grote droefheid in uw hart. Dat je tegen de liefde hebt gezondigd. En een grote benauwdheid omdat u de hel hebt verdiend. En een grote verslagenheid als het register van de zonde wordt uitgerold, die rijk van de aarde tot de hemel. En we toch moeten uitroepen, werkelijk waar, alles zonde. En nooit anders gedaan dan zondigen. Nooit anders gedaan dan zondigen. Weet je wat je later ook leert? En u, Heere, nooit iets anders gedaan dan goed. U nooit iets anders gedaan dan goed. En dat verbreekt. Ik nooit anders dan slecht. U nooit anders dan goed. En daar ligt hij verbroken. Schreeuwend, zou ik ooit nog bekeerd kunnen worden? Dan gaat hij het afbidden. Want hij wil bekeerd worden. En hij bedoelt daarmee, ik kan voor u niet bestaan, Heer. Er moet wat gebeuren. Hij gaat het afbidden. De vloek, de toren, de straf. Hij gaat het afbidden. Hij gaat werken, hij gaat alles doen om God van zijn toren af te brengen. Maar één puntje, geliefde. Dat had een mens nooit kunnen bedenken. Want als dat begint, dan kun je dat niet bedenken. Hoewel er wel mede van toch een betrekking is op het recht van God. Toch niet kunnen bedenken wat de Heere dan laat zien. Dat zijn recht zo lief is. En dat is een bijzonder ogenblik en dat zul je nooit meer vergeten. Dat het recht zo lief is. Als je dat hoort met je verstand, dan zeg je, die man die is niet goed. En zulke godsdienst wil ik niet. Maar het is waar, geliefde. Dat recht is zo zoet. Dat gaat een ziel dan aanbidden. Ook al kost het hem zijn eigen zaligheid. Ja, dat recht van God zal gedaan worden. En dat is zijn zaligheid. Dat het recht van God verheerlijk zal worden. Dat is zijn zaligheid. Dat ogenblik niet meer de straf afbidden, maar aanbidden. De voorvallen. Sinaï van heiligheid, omringd door bliksemstralen kussen. En welgevallen krijgen aan de straf van je ongerechtigheid. Dat zal gekend worden. Mishagen aan uzelf. De zonde verafschuwen zoals God ze verafschuwt. En dat die zonde niet anders bestraft kan worden dan met de smadelijke dodes kruises. Het avondmaalsformulier. Zo zwaar tilt God aan zonde. Durft u er dan lichtvaardig over te spreken en overheen te gaan? Het is u niet geraden. Dat krijgt al Gods volk een afkeer van zichzelf vanwege de zonde die uw hoogheid schonden. Een blijvende, hardgrondige afkeer van al het kwaad dat God tot straf bewoog. En dat wordt ook steeds meer. Steeds meer afkeer, geliefde, maar nu het tweede. Misschien zegt u wel, ik wil u de woorden wel voorzeggen die u misschien in uw hart denkt, hoor. Die wil ik wel uitspreken. U zegt, dat eerste puntje, dominee, duurt al een beetje lang, hè. En dan een tijdgebrek en dan, ach, doe maar. Dat kan wezen. Maar houd het er maar op, dat het eerste stuk nooit kleiner wordt. Maar alleen maar groter. Zij is ellendiger. Juist wanneer ook dat tweede is gekomen. Want we spraken u vanmiddag, zoals die oudjes dat zeiden, niet alleen van zelfkennis. Wee mij, ik heb tegen een heilige God gezonden, van godskennis dus daarmee samengaande. Maar zal het toch ook spreken van Christuskennis? Uw zaak moet opgelost worden en daar kunt ge ook aan onderkennen dat waarachtige werk en dat nabijkomend werk. Want daar kan daar wel rust in vinden. Daar kan daar wel rust in vinden in die eerste ontdekkingen. En die buigen om maar eens wat dieper het hoofd en die zeggen, ach, dat zal nou het stuk zijn van de waarachtige godsdienst. Wat dan? Nog dieper buigen. Hè? Nog verootmoediger. Nog meer verootmoedigd zijn. Dat is altijd maar buigen, 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 buigen. Wat is dat anders dan een offer? Wat is dat anders dan een verloochening van het ene offer van Christus? Alsof u buigen God kan behagen. Je moet maar durven. Een mens durft veel, hoor. Maar bij dat volk gaat verder. Christuskennis. Een verborgen persoon voor een ontdekte zondaar. Want die hoort die naam. En ik kan hem niet zien en ik kan hem niet grijpen. Hij is verborgen. Wat is het om voor het eerst in uw leven hem te zien. Niet alleen als een naam die ruist langs de wolk. Ik heb dat nooit begrepen trouwens. En dat zal wel aan mij liggen. Maar als een noodzakelijke en een zeer gepaste persoon. Wanneer hij, zo zeg ik het dan zelf maar, zich voor het oog openbaart. En als dat gebeurt, de mens die loopt, ik heb er iets van gezegd. En ik kan het toch nooit uitdrukken zoals het werkelijk is. Het is zo een ontzetting als je met een verloren ziel over de wereld gaat. En weet je, soms niet in en uit te gaan, om de dag door te komen en dan komt de nacht en dan moet het dan ooit goed komen. Maar als dan op dat ogenblik daar het licht doorbreekt en die naam werkelijk betekenis en waarde gaat krijgen en iets daarvan wordt gezien van zijn gewilligheid, dat we een oog op me mochten slaan. Niet alleen in zijn gewilligheid, in zijn gepastheid. Wat is dat, dat hij nou precies past bij de toestand van je ziel? Dan hoef ik niet naar de hemel. Maar hoe kom ik van mijn hemelhoge schuld af? Dat is de vraag. En hem te mogen zien die gebogen heeft. Kijk, van daar buigen moet naar hebben. Onder de last van de toren van God. Uit al de liefde van zijn hart. Hij die God was en mens is geworden. Om als God mens. Die menselijke schuld te dragen. En door de kracht van zijn goddelijke natuur dat ook te kunnen en zo een volmaakte zaligmaker is. Wat is het dan het oog vervuld met tranen. En met verlangen om deze borg en zaligmaker niet alleen te mogen zien dat is groot. Maar ook te mogen bezitten. De hand op hem te mogen leggen. Is in waarheid te mogen zeggen mijn Jezus. Daar gaat die ziel wel naar uit hoor. Hem te mogen omhelzen, maar ik kan er niet bij, mensen. En dan moeten we nou leren. Tegenwoordig stappen ze overal naartoe, ze kunnen overal bij. Ik kon nergens bij. Maar weet u wat wonder is? God kon er wel bij. God kon er wel bij. En zo diep kunt je niet zakken of hij kan erbij. En hij komt eronder en hij voert ze op uit uw onderste kuil. Dat is het ware leven. Dat ze me gezien hebben. Hoe u dat verder ook noemt. Een openbaring voor het oog, zoals ik het dan zeg. Een ander zegt een ontsluiting van de weg. Maar dit is zeker in al die omschrijvingen komt het daarop neer. Dat een ziel overtuigd is dat daar in hem alleen de enige weg ligt. Om weer terug te keren in de gemeenschap met God. Het eerste oog was alleen gericht op de eigen ellende. Dat van God gescheiden zijn. Maar het tweede oog heeft zicht op hem. Die zich er voorover heeft gehad. Om een verdoemelijk zondagsvolk voor even met God te verzoenen. En een doorgaande weg. Wordt deze door de Vader geschonken. Als een ziel dat liever recht kust. Dan wordt hij gekust door de Zoon. Wie het recht kust, die wordt gekust door de Zoon. Die het recht verheerlijkt heeft. En dan wordt de waarheid van het recht met een kus begroet. Dan komt de vrede in de ziel die alle verstand te boven gaat. Dat het oog heeft gezien en in de nacht heeft verlangd. Dat wordt dan in het uur der liefde geschonken. Als hij komt huppelend op de heuvelen en springend op de bergen. Als hij die ziel inkomt met die ontzaglijke woorden. Zie hier ben u daar dan. Ik had nooit gedacht dat u ooit nog zou komen. Zie hier ben ik. Hier is uw God. En dan voor het eerst met alle schroom toch te mogen zeggen. Mijn Heere, mijn Jezus, mijn Koning en mijn God. Geliefde, dat is een uur waarin een mens wegsmelt. Wegzinkt in de armen van Christus. Dat is vertrouwen. Het tweede wat de catechismus ons voorhoudt. En wat gekend zal worden. Dat vertrouwen, dat is niet anders dan leugen. Leunen op de liefste. Dat is vertrouwen. Niet allemaal van het te voorhouden en dit en dat. Nee. Leunen op mijn liefste. Dat is bijbels. Hè. Wie is het die erop komt uit de woestijn? Lieflijk leunend op de liefste. Dat is zinken in zijn armen. Dat is zakken op zijn offer. Dat is leunen op zijn persoon. Dat is hem nawandelen. Heren, waar u ook heen gaat. Oh, dan kun je Petrus zo goed begrijpen, hè? Als je zo gezegd, ik heb hem zo goed begrijpen. Heere, waar u ook heen gaat hoor, maar ik zal u volgen. Ik zal niks volgen. Dat wordt wel anders. Trek mij, dan zal ik u nalopen. Maar in het begin zegt de Heer, ik zal u volgen hoor. En dat wilde u ook, nawandelen door bezaaid en onbezaaid gebied. Dan is maar één daar willen zijn waar Jezus is. Dan wenen ze van zielsverrukking. Voor zoveel liefde, voor zo'n verdoemelijk zondaar. En nog meer als de geest gaat uitstallen wat hij heeft verworven. Ach, in het begin had ik genoeg aan de persoon. Er zijn er die beginnen gelijk uit te pakken met die weldaad. Nou ja, dat kan. Ga niet voor een ander oordelen. Dat hoeft ook niet. Maar dat komt ook. Als ze nou gaan zien wat zij in Christus hebben. Dan wordt het uitgesteld voor hun zielenoog. Dat ogenblik als een ziel verzekerd wordt. Uw zonden zijn u vergeven. Zijn vader het gaat bevestigen, geliefde. Ach, vertrouwen. Ook voor mij. In Gethsemane gekropen. Ook voor mij aan het kruis gaan. Ook voor mij de hel in en door gegaan. Geliefde, dat is vertrouwen. Ook voor mij. Mijn Jezus. Ja. Ja. Dat is het. Wenen van zielsverheuging. Over zoveel liefde voor zo'n verdoemelijk zondaar. En dan niet anders meer kunnen dan beamen. Wat hier ook staat. Uw bloed reinigt van al mijn zonden. En ook mijn overgebleven zwakheid. Door uw lijden en sterven bedekt. Dan mag hij dan geloven. Zegt hij, amen Heer. Ook voor mij. Dat is het kenmerk van een ware avondmaalsganger. En ik spreek toch altijd maar boven deze tafel uit hoor. Want die gaat straks weg. Die andere blijft. Die zullen daar aan zitten. Die hebben geleerd hoe groot hun zonde en ellende is. Maar ook dat waarachtig vertrouwen hebben leren kennen als de bruid die leunt op haar liefste. Nu ook het derde leren. Begeren. Ik heb alles begeerd wat God verboden heeft. En dan komt er andere begeerte. Eén ding heb ik begeerd, dat zal ik zoeken. Eén ding. En ik weet wel. U kijkt zo naar die zonde en zegt, nou ja. Dat staat er. Die vaderen zullen wel gelijk hebben, maar zo leeft het bij mij niet. Geloof ze sterk. Ja. Maar wat is het anders dan wat we vanmorgen hebben gehoord van Paulus? Dat ik u nog meer mag kennen. Nog dieper voor u mag buigen. Nog dichter bij u mag schuilen. Nog meer mag wegzinken uw armen. Nog meer begrepen mag zijn in uw goddelijk borghart. Dat is geloof ze sterk. En dat is altijd in de weg van groter zondaar worden. Om nog dichter naar hem toe te kruipen. Nog verder weg te kruipen. Dat je wil verzinken in die wonden van Christus. En verbetering van uw leven. Ik zeg, och, verbetering van mijn leven. Het wordt alleen maar slechter. Kom. Verbetering van uw leven, ja. Wat is dat dan? Dat mijn leven nog meer Christus wordt. En dat ik nog meer met de kracht van zijn opstanding bediend word. Niets meer in eigen kracht. Steeds meer eigen kracht te leren verachten. Niet als een mooi versje. Maar als de waarheid op de staan mogen zeggen. Ik kan het niet, ik weet het niet, ik heb het niet. Hoe moet het nou? Doe uw kracht in me overvloeien. Uit hem bediend. Zonder die bediening kun je niks. Zonder die bediening kun je niks. En zonder die gemeenschap kun je geen woord in waarheid uitbrengen. Dan ga je als een grote leugen naar een hypocriet over de wereld, geliefde. Dat is wat de catechismus op grond van Gods woord ons voorhoudt. De ware aalmaasganger. Die kent dit misdagen over zichzelf vanwege de zonde. Maar die kent ook het vertrouwen, het harde kleunen op zijn liefste. En die kent ook die begeerte. Om meer en meer van hem te leren kennen. En om meer en meer met zijn kracht te worden bediend. Geliefde, en de grote vraag is. Als dat volk geroepen wordt om komende week, als de Heer het geeft, dit geloof, dit vertrouwen te laten versterken. De grote vraag is, ben ik zo'n avondmaalsganger? Ben ik ook geroepen? Beproef vrij van omhoog, Heer. Mijn hart had voor uw ogen al weten, dat zij zo open lag. Zullen we samen zingen? 26. Tweede vers. 26 vers 2. De vraag om van God beproefd en onderzocht te worden. Ook in deze week van voorbereiding voor die nimmer eindigende eeuwigheid. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw ogen al wetende steeds open lag in het verdere van dit tweede vers van Psalm 26. Geliefden, dat kennen de hypocrieten, de huichelaars niet. Niet dat misdaag, niet dat vertrouwen, niet dat begeren. En derhalve zullen zij aan de tafel van Gods Zoon niet gevonden worden. Zij die zich met ware harten tot God niet bekeren. Met de hypocrieten samen eten en drinken zichzelf een oordeel, verzwaren hun verdoemenis. Verzwaren hun oordeel. Mensen, schijngelovigen, moet ik er nou van spreken, gemeente? Ach, weet u, als je een ogenblikje iets van dat ware werk hebt gezien, hè, en mag kennen, dat is weer wat anders hoor. En dan heb je geen lust meer om hierover te spreken. Maar ik moet het zeggen, want ik moet me toch ook vrijmaken van die bloed. Hypocrieten, huichelaars. Die niet van harte, daar heb je nou precies het woord, van harte. Oh jawel, verstand genoeg, kun je precies zeggen. Verstandelijk geloof. Andere sterk gevoelsleven ontwikkelen. Zijn vatbaar voor de prediking, kunnen er zo in meekomen, beleven alles wat gepreekt wordt. De inbeelding, we hebben het vorige week met de ouderen in de gemeente nog gehad. Erover gehad, inbeelding, weet u wel? Inbeelding. Er is een man die heet Onkunde, die komt uit de landstreek inbeelding. En die beeldt zich in dat hij op weg is naar de hemel. Die heeft zoveel vertrouwen, die zegt, ja dat eerste stukje daar heeft hij zitten slapen denk ik, maar bij de tweede werd hij wakker, ik vertrouw op God. Ik wandel naar de hemel. Onkunde. Onkunde. Het zijn mensen die het of in het verstand hebben, of in het gevoel, of in de inbeelding. Anderen ook met een stel sterk wilsleven, die nemen besluiten. Je herkent ze altijd heel makkelijk. Maar waar het ook zit, verstand, wil, gevoel, inbeelding. Is alles niet van harte, de totale mens. Nooit verloren gegaan. Kunnen nog spreken over uitreddingen, maar nooit over de uitredder. Verlossingen, maar nooit de verlossing. De verlosser. Leren kennen persoonlijk. Hypocrieten. Die kennen geen overzetting. Die zijn nooit overgenomen door die ander, door Christus. Zij verzwagen hun oordeel. Maar vervolgens worden we ook afgewezen, het slot van deze zondag, heel kort geliefden. Degene die in leer of leven goddeloos zijn, in hun leer, geen zuivere bevatting van de waarheid. Nou wil ik daar heel voorzichtig mee zijn. Want u weet dat Luther een in onze ogen verkeerde opvatting van het avondmaal had. En over Rome heb ik ook al het een en ander gezegd. En ik zou niet durven zeggen dat alle Lutheranen Roomse verloren zijn gegaan. Dus daar doe ik dan maar het zwijgen toe. Maar waar de Bijbel duidelijk is, dan moet ik het ook zijn. Als in 1 Johannes 4 wordt gesproken over mensen die niet geloven dat God zo'n mens geworden is, dan zegt een apostel heel duidelijk: wie niet gelooft dat Jezus in het vlees gekomen is, die is vervloekt. Die is van de antichrist, die is niet uit God geboren. In leer dus. En in leven. In leven. En daar is de apostel Paulus ook duidelijk in. Ik heb u, meen ik, al in de prediking net genoemd. Ik weet het niet zeker meer. Efeze 5. Hè? Dat geen onreine en geen geldgierige, geen hoereerder en afgodendienaar erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Heel duidelijk, geen erfenis in het koninkrijk des Heren. Hypocrieten, mensen die hun leer en leven zich goddeloos opstellen, niet aan de tafel, verzwarend oordeel. Moeten geweerd worden. En als de gemeente dat niet doet. En ik weet wel, wij kunnen niet over het hart oordelen. Maar daar gaat het niet over. Kerkraad. Maar in leren leven. Zover wij kunnen zien zich ontgaan. Zich misdragen. Dan ten eerste zegt de catechisme zo helder. Brengen die een smet op de gemeente. En dat betekent voor heel onze levensopenbaring trouwens. Laat me dat toch ook mogen zeggen. Als jongens ook uit deze gemeente. Komen in cafetaria, in drankgelegenheden. Met de wereld meedoen. En soms morgen weer een plaats innemen. En voor de rest hun hand lichten met alles wat God geboden heeft. Dan zijn zij een smet voor de gemeente. Jongelui, laat dat van jullie niet gezegd zijn. Het is verschrikkelijk dat je zo verloren gaat. Maar je besmet ook de gemeente. Stelt haar in een kwaad daglicht. Geeft de wereld stof tot hoon. Zul je dat beseffen. Smet op de gemeente. Tweede, verwekken wij de toren van God. We hebben de vorige keer, toen we over deze zondag handelden, uitdrukkelijk erbij bepaald wat het betekent dat mensen ziek zijn. Dat ze zelfs sterven. Dat God zijn licht gaat inhouden. Dan loopt Gods volk donker door de wereld. Dan is er geen doorbrekend werk meer. Dan gaat God wijken. Omdat de avondmaalstafel ontheiligd is. De toren van God op de gehele gemeente. En we zien het niet. En we zeggen, ach ja. Ja, wie zijn wij? Ja, wie zijn wij? Nou, dat is vanmiddag gezegd wie wij zijn. Dus dat weet u nou. Wie zijn wij? We durven niet, hè. We hopen de volgende keer als de Heer het geeft over openbaring 21. 6 tot en met 8 te preken. Dan gaat het over degene die er buiten staan. En de vreesachtige. En denk ik, ben ook zo vreesachtig, hè. En ik durf de zonde ook niet altijd te benoemen. Want ja, we moeten de mensen er ook bij houden. En ach ja, met stroop vang je meer vliegen dan met azijn, zeggen ze dan. Nou, dan hoef je geen vliegen te vangen, dat scheelt. Maar begrijpt u, mensenvrees, mensenvrees, mensenvrees. Maar het kost je ten diepste Gods gunst. En nou de keuze ook voor ons. Mensen verliezen of Gods gunst verliezen. Tafel wordt ontheiligd. Er is het oordeel op de gemeente in haar geheel. En daarom, daar eindigt deze zondag mee, zal de tucht moeten worden gehandhaafd. We hopen daar een volgende keer nader over te spreken, maar het is nu gezegd. Wat de gevolgen zijn als we dat niet doen. En wij zullen dat moeten verantwoorden. Die geroepen zijn om leiding te geven aan de gemeente van deze kerk. Tot slot, geliefde Gods volk. Beproeving, er is iets van gezegd, maar dat gaat door. Zelfbeproeving, Misaar. Het wordt steeds groter, dat misaar. Naarmate wij de Here meer leren kennen. Wat Paulus vanmorgen zuchtte, want moet u maar eens kijken, die man, dat ik hem ken. Nog meer de zoetheid van zijn liefde mag proeven. Maar die man die juist zoveel Christuskennis heeft, die moet aan het einde van zijn leven uitroepen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Maar die worden grote zondaar, steeds grotere zondaar. En voor hen zal het grootste wonder zijn als zij nog boven bij de Here mogen komen. En toch kunnen ze niet ontkennen wat aan de ziel is gedaan. Geliefden, hun vertrouwen zal toenemen, o ja, ja. Niet meer zoals in het begin. Gevoelige genade, want daar moeten we het van hebben. Alleen als we hartelijk wenen en hartelijk verblijd zijn, dan kunnen we geloven dat we erbij horen. Maar dat gaat wijken. Er komen steeds meer die geloofsgangen. Wat is dat? Ook al zie ik hem niet. Ook al kijk ik terug en weet ik het niet. En ik kijk vooruit en ik geloof het niet soms meer dat het ooit nog goed zal komen. En dan in die duisternis, toch dat woord des geloofs. En nochtans, zo hij mij doodde, zeg Job, nochtans. Die man had geen gevoelige genade meer aan zijn ziel. Al zou hij mij doden, nochtans zal ik hopen. Meer geloof. En mindere gevoelige genade. En het derde. Een begeerte om mijn leven te beteren en het geloof versterkt te worden. Ja. Maar gemeente, daar gebeurt nog iets en daar wil ik mee afsluiten. Als ik me niet vergis, de mensen, zie ik toch die begeerte om het geloof te versterken. Op enig ogenblik overgaan in een andere begeerte. Niet meer om dat geloof te versterken, maar om dat geloof te verliezen. Te verliezen, ja. Omdat het over zal gaan in aanschouw. Omdat het waar zal worden, die belofte. Die ze wel eens hebben mogen geloven. Toen hij zei, uw zonden zijn u vergeven. Hij sprak, ik leef en gij zult leven. Toen hij zei, uw ogen zullen de koning zien in al zijn heerlijkheid. Dat die belofte ingelost zal worden. Dat het geloof mag overgaan in aanschouwen. En mijn oog zal worden vervuld met zijn goddelijk beeld. En het leven verbeteren. Dan komt er toch enig moment in het leven Gods volk. Dat ze hun leven niet meer hoeven te verbeteren, maar hun leven wel zouden willen verliezen. Om bevorderd te worden tot hoger heerlijkheid. Om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheid. Om hem te kennen, zoals zij nu door hem gekend worden. Amen. Laten we eindigen. Heren, dan eindigt de kerk in de opperzaal. We zijn er begonnen over te spreken 3-4 weken geleden. Toen wij stil mochten staan bij de woorden van Christus gesproken in de opperzaal. De instelling van het heilige avondmaal. Uw kerk gaat in de opperzaal eindigen. Alles te boven, in opperste verrukking, aan uw zijde te mogen vallen. Heren, wilt u dat geven? Want dat is nodig voor een ieder van ons. Dat wij van nieuws geboren worden. De zaken die deze dag nog in de rust van deze onrustige tijd voor ons werden uitgestald. Dat we die zaken die ons werden voorgehouden mogen geloven. Met een geschonken geloof mogen omhelzen. Geef een waardige voorbereiding. Geef ontdekking dat niemand meer in onze gemeente onbekeerd durft te zijn. Omdat iedereen het moet uitroepen. Geen vreselijker wezen dan een onbekeerd wezen. Heup kloppend, de borst slaand door het leven, geestig, Heer. Wilt u dat wonder verrichten? Ook aan de kinderen, ouderen. Niemand overslaan. Hier en thuis. Uw arm is niet verkort. Gij zijt God, doe het. Door het vrije van uw welbehagen. Heer, want daar begint het bij. De kerken mishagen over zichzelf, maar waar eindigt die kerk? In de opperzaal, in het welbehagen. En dan verstaan ze het ook vanmiddag, het is uw welbehagen dat ik een mishagen krijg aan mezelf. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Doe verzoening over onze zonden. Gedenk ons in deze week, in deze dag en uren. En verlos ons van de boze. Om Jezus wil. Amen. 32 vers 1, onze slotzang is van de 32e psalm. En daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het eerste van 32. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.